In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.
Op 30 mei 1961 stort een gloednieuw KLM-toestel 4 minuten na opstijgen in zee. Niemand overleeft de klap.
En later besef je pas dat er heel weinig over is bekendgemaakt.
Dit is een verhaal over botsende belangen.
Het lijkt wel een betonnen muur waar je niet doorheen komt.
De wil om te accepteren en toch altijd blijven zoeken.
Alles wil je weten.
Ik ben Julia Bokdam en dit is Van de Rado.
In deze podcast komt het onderwerp zelfdoding ter sprake. Praten over gedachten aan zelfdoding kan anoniem. Chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800 0113. In de vorige aflevering...
En aangezien wij weten dat Yvonne K. alleen woont, kon dat maar één ding betekenen. Yvonne K. Is dood.
Ja, voor heel veel mensen, en met name ook de nabestaanden van de familie van Grinwis, van Chris Grinwis, is dat enorm onbevredigend, eigenlijk onverteerbaar.
Dit is een hele bizarre zaak en die loopt dan ook op zo'n manier nog af. Dat is echt wel...
Het is bizar.
Dit is aflevering 8 van De Gifdoden, een podcast van BN De Stem, Brabants Dagblad en AD. Hessel, René en ik volgen de zaak rondom de dood van Chris Grinwis nu al maanden op de voet. En die zaak is deze week tot een abrupt einde gekomen door de zelfdoding van de verdachte, Yvonne K. 2 dagen voor de rechtbank haar vonnis zou uitspreken.
Goedemiddag, hallo.
Maar op woensdag 27 september is het toch weer druk in de rechtbank, haast drukker dan ooit. Het zijn voor ons inmiddels veel bekende gezichten. De officieren van justitie, de rechters, de griffiers. Maar ook de nabestaanden van Chris en Mia die elke keer aanwezig zijn. Het enige wat anders is, is die lege stoel naast advocaat Esther Vroeg.
De rechtbank.
We openen de zitting.
Het moet voor de voorzitter, dat is de rechter die je tot nu toe het meeste hoorde, toch ook een vreemde dag zijn. Na dik 30 jaar gaat hij met pensioen. Dit is zijn laatste grote zaak en zelfs een van zijn laatste werkdagen. Ik denk dat hij die zich heel anders had voorgesteld. Maar zoals het hoort, laat hij daar in de zittingszaal niks van merken. Hij stelt eerst vast dat Yvonne K. is overleden.
Een triest bericht. Met name toch inderdaad ook voor de dochter van Yvonne. En voor u voor een afloop die u ook niet had gewild. En die de rechtbank ook zeker niet had gewild.
En dan snijdt hij dat onderwerp aan waar iedereen in spanning op wacht. Komt er door de dood van Yvonne K. nou echt helemaal niks? Of maakt de rechtbank gebruik van de mogelijkheid om toch nog iets te zeggen over het oordeel dat ze zou vellen?
En ik kan best vertellen dat de rechtbank daar ook over heeft nagedacht. Een uitgangspunt blijft wel dat het niet gebeurt. Dat alleen in hele bijzondere zaken wel gebeurt. Want wat wij ook nu gaan zeggen, of de vrijspraak was, of dat de veroordeling was, dat roept alleen maar meer vragen op. Van waarom dan vrijspraak? Waarom dan een veroordeling? Dat heeft de rechtbank ook gelet op het systeem van de wet doen besluiten om niet te zeggen wat de beslissing zou zijn geworden. En dat betekent dat de enige beslissing die de rechtbank vandaag neemt is een niet ontvankelijk verklaring van het Openbaar Ministerie. En daarmee eindigt deze strafzaak. Dat was het. Bedankt voor uw komst en uw aanwezigheid. Sterkt iedereen.
Ik kijk tijdens het uitspreken van deze woorden een paar keer om. De familie van Chris en Mia oogt haast onaangedaan. Maar net boven hen, op de publieke tribune, zie ik Amber en Noëlle, de dochters van John Boom, in tranen uitbarsten. Hessel zit op die tribune en hoort een van hen uit wanhoop roepen: dit is een dikke middelvinger naar de nabestaanden. En dat was het dan. Het hele mediacircus verplaatst zich naar de hal. De officieren van justitie trekken zich terug in een zaaltje om te praten met de nabestaanden. Noëlle en Amber verlaten omringd door familie en vrienden geëmotioneerd de rechtbank. Hessel, René en ik zoeken ook een hokje op.
Met wat voor idee zaten jullie daar? Wat was jullie verwachting van wat er vandaag zou gaan gebeuren?
Nou, ik had gehoopt dat de rechtbank toch meer zou zeggen over de zaak. Ik kan niet zeggen dat ik het verwacht had, maar ik had het wel gehoopt. Het is zeer uitzonderlijk dat het gebeurt. Dat heeft de rechter ook zelf gezegd, de voorzitter. Hij zegt, het gebeurt alleen in heel bijzondere gevallen. Nou ja, volgens mij is dit een heel bijzonder geval. Maar ja, hij voegde daar gelijk aan toe. En daar heeft hij ook wel gelijk in. Alles wat zo'n rechtbank vervolgens nog inhoudelijk over een zaak vertelt, zonder dat er een echt hard juridisch vonnis is, dat roept weer vragen op die bij iedereen. En die kan de rechtbank niet beantwoorden. En die kan niemand beantwoorden, want de zaak is dicht. Klaar, af, op slot.
Ja, het lijkt al gauw wijsheid achteraf. Maar ik had eigenlijk niet verwacht dat de rechtbank iets meer zou zeggen van case closed. Want het is glad ijs. En inderdaad, als je zegt van nou, wij hadden Yvonne K. Inderdaad willen veroordelen. Dan was de volgende vraag van de advocaat natuurlijk volstrekt logisch geweest van hoe dan en waarom en et cetera en omgekeerd ook.
Wat zijn voor jullie nou de grootste vragen die nu niet beantwoord zijn?
Ik was erg nieuwsgierig naar de motivatie van de rechtbank. Stel dat ze Yvonne K. hadden veroordeeld van hoe zit dat dan in elkaar? Hoe gaan ze om met die twijfels die er toch zijn? Want we hebben de befaamde smoking gun is nooit getroffen. Dus er is geen bewijs om te zeggen van nou, op dat tijdstip heeft zij hem met dat en dat middel vergiftigd op een die manier. Maar toch was het wel een aannemelijk verhaal wat het OM overlegde. Dus hoe zou de rechtbank daarmee zijn omgegaan? Nou, dat had ik allemaal graag willen lezen in het vonnis, maar het zal niet gebeuren.
Ja, mijn cliënten zijn echt 2,5 jaar lang ervan overtuigd geweest dat er een strafvervolging zou komen. Dus dat Yvonne K. veroordeeld zou worden vanwege het overlijden, te vroeg overlijden van Chris.
Dit is advocaat Mark van Raak.
Ik sta de drie zussen van Chris bij, als ook diens kinderen en de stiefkleindochter en haar partner.
De stiefkleindochter, dat is dus Marielle. Degene die na Chris dood aan de bel trok bij de politie en die op de eerste zittingsdag deze aangrijpende slachtofferverklaring voorlas.
Voor het eerst die dag, maar ook voor het eerst in onze levens sluit opa's deur zich compleet voor ons. Zijn familie, zijn vrienden en nabestaanden. Er is plots geen ruimte meer voor ons. Bizar en traumatisch om dit allemaal weer voor me te halen en opnieuw te beleven. Maar hopelijk is dat in de strijd voor en onderweg naar gerechtigheid.
Mark van Raak voert het woord namens de familie. We vragen hoe zij maandag het nieuws van Yvonne's dood hoorde en hoe deze ultrakorte zitting voor ze was.
Afgelopen maandag werd ik geïnformeerd door het Openbaar Ministerie. En dat viel eigenlijk gelijktijdig met de berichtgeving in de media. Dus ook mijn cliënten waren heel snel op de hoogte.
En hoe reageerden ze?
Flipperkisted. Uit het veld geslagen, denk ik wel een goede omschrijving. Maar dan toch leef je nog naar deze inhoudelijke zitting toe. Althans, naar de uitspraak toe. Dat is waar mijn cliënten toch zich aan vast hebben geklampt. En uiteindelijk krijg je dan een vrij korte zitting met een niet ontvankelijke verklaring. En dan eindigt het. De nabestaanden waren na de zitting vooral overdonderd. Overdonderd eigenlijk met name dat er zo weinig gezegd is vandaag. Ze hadden zo gehoopt dat er toch wat meer gezegd zou worden over de afgelopen 2,5 jaar. En met elk extra antwoord waren ze al wat tevredener geweest. Dus zij hadden veel liever nu een aantal antwoorden gekregen met misschien nog wel wat meer openstaande vragen dan helemaal geen vragen beantwoord zien worden. En dat is, ja, dat is met name heel wrang en zuur. En geeft een onbevredigend gevoel bij mijn cliënten. Maar ook een heel onrechtvaardig gevoel.
Eerlijk gezegd had ik net als Hessel niet per se verwacht, maar wel gehoopt dat de rechter wat meer zou vertellen. Waarom deed hij dat niet? Zoals altijd bij dit soort grote zaken is er een persrechter die dit soort vragen kan beantwoorden. In dit geval Suzanne Tempel.
Ja, we hoorden net van de advocaat van de nabestaanden van meneer Grinwis en we zagen het ook wel bij de dochters van John Boom. Toch wel heel veel verslagenheid. En ze hadden ook wel verwacht dat de voorzitter misschien toch iets meer woorden zou wijden aan, goh, wat een rit hebben we gehad met z'n allen de afgelopen 2,5 jaar. Is er een reden dat hij het toch, ja, redelijk kort en zakelijk hield.
Ook voor de rechtbank is het een klap en komt het onverwacht. Dat maakt natuurlijk ook dat je als rechters, ja, wat moet je dan doen? En uiteindelijk hebben ze er hiervoor gekozen om echt strak naar de wet te kijken. Die geeft maar weinig woorden aan deze situatie. En ze hebben er nog iets meer woorden aan gegeven om te laten weten, ja, de hoop dat er meer zou worden verteld, die kunnen we helaas niet waarmaken. Maar goed, ik denk, ja, dat het voor iedereen eigenlijk een soort, ja, domper is op deze hele procedure.
Dat vonnis, dat was af, kan ik me zo voorstellen. Dat lichtig. Is dat zo?
Ik weet niet in hoeverre het af was. Maar dat zal zeker al een eind op stoom zijn geweest. Want ja, als ze nu nog alles hadden moeten doen, dan was het wel heel erg kort. Het hoofdoordeel zal daar wel zijn geweest. Stel ik mij zo voor. Ja. En dat is ook voor de rechters is dat heel lastig. Want ook zij kunnen eigenlijk de duidelijkheid die op hun lippen brandt waarschijnlijk en die ze zouden willen geven aan iedereen, kunnen ze niet meer geven. En mogen ze ook nooit meer bespreken met anderen dan degene die de zitting hebben gedaan.
Als er al iets op papier staat, waar is dat dan nu? Gaat dat in een archief hier of moet dat nu ook door de shredder?
Ik heb geen idee wat ze daarmee hebben gedaan. Ik kan me voorstellen dat het echt gewoon gedelete wordt. Gewoon vernietigd, ja. Om te voorkomen dat zoiets ooit nog uitlekt. Maar ik weet het niet zeker. Nee. Het is in ieder geval, gaat het nooit meer de lippen van deze rechters verlaten, wat zij hebben gevonden.
Dat is het geheim van de raadkamer. De raadkamer is het overleg waar de drie rechters en de griffiers bij zijn en waar de rechters tot een oordeel komen. Om daar echt vrij te kunnen spreken, eventuele emoties te kunnen tonen en tot een oordeel te komen zonder beïnvloeding van anderen, blijft wat daar wordt besproken altijd het geheim van die vijf aanwezigen.
Dat zijn degenen die dat weten. Dat bindt hen voor altijd aan elkaar, zou je haast zeggen. Want doordat ze het geheim moeten houden, mogen ze het wel met elkaar ooit nog bespreken. Van, goh, weet je nog? En hoe is het nu met jou? En hoe voelt het nu? Maar ze mogen het niet met anderen bespreken. Want je spreekt via je vonnis. En dat vonnis is er niet gekomen.
Ik ben zo benieuwd hoe dit is voor de twee officieren van justitie die zich bijna 3 jaar lang in deze zaak hebben vastgebeten. We hebben natuurlijk gevraagd of we ze mochten spreken, maar ze vonden dit nog niet het juiste moment, zo snel na de uitspraak. En daarom voert persofficier Mark de Graaf het woord.
Vandaag zou het zover zijn. Zagen jullie met vertrouwen tegemoet?
Ja, absoluut. Wat ons betreft waren wij er niet bijna. De zaaksofficieren hebben heel duidelijk uiteengezet waarom wij Openbaar Ministerie vinden dat Yvonne K. meneer Grinwis heeft vermoord in 2020 door het toedienen van gif. Dus wat dat betreft zagen wij de uitspraak met vertrouwen tegemoet.
Ja, en eigenlijk ook vooral omdat elk ander scenario, daar draaide het dan om, gewoon niet plausibel was. Hè?
Ja. Nee, dat klopt. Dat heeft een van de twee zaaksofficieren tijdens de requisitoor heel duidelijk uiteengezet. Die is 7 verschillende scenario's bij langsgelopen en heeft bij 6 van die scenario's heel duidelijk aangegeven waarom dat niet een aannemelijk, volstrekt eigenlijk onaannemelijk scenario is. En het 7e scenario was, mevrouw Yvonne K. heeft meneer Grinwis vermoord.
Nou, ben ik op de publieke tribune gaan zitten en ik hoorde daar meteen al mensen zeggen, zou het Openbaar Ministerie nou echt geen enkele mogelijkheid meer hebben om nog iets in deze zaak te doen? Zijn er geen trucjes, zeg maar, om het zomaar eens uit te drukken?
Nou, daar kan ik heel duidelijk en kort over zijn. Nee, in de wet staat gewoon in artikel 69, daarin staat dat het recht op strafvervolging stopt op het moment dat de verdachte is overleden.
U kunt eigenlijk alleen maar weer gaan vervolgen als u een nieuwe verdachte in beeld zou krijgen, bijvoorbeeld.
Dat is theoretisch mogelijk.
Ja.
Ja, maar laat ik daar meteen aan toevoegen. De officieren van justitie hebben 2 weken geleden heel duidelijk uiteengezet in een heel uitgebreid requisitoor waarom wij er als Openbaar Ministerie van overtuigd zijn dat mevrouw de moord op meneer Grinwis heeft gepleegd.
Maar Yvonne K. is er niet meer. En daar krijgen wij heel veel vragen over. Wat is er maandagochtend nou precies gebeurd? Waarom heeft ze het gedaan? Waarom uitgerekend nu? Tussen de interviews in de rechtbank door bel ik met Lisbeth Jansen. Dat is die vriendin van Yvonne die je in aflevering 3 hoorde. Ze kenden elkaar 10 jaren en hadden tot en met die fatale maandagochtend nog contact met elkaar. Lisbeth wil niet meer met haar stem in de podcast, maar ze heeft me toestemming gegeven om een paar dingen uit het gesprek wel te gebruiken. Ik vertel Hessel en René wat ik heb gehoord.
Ja, ik heb met haar gewoon gesproken over hoe het met haar gaat, wat zij van deze afloop vindt. En ze vertelde toch wel wat interessante dingen, vond ik. Want ik vroeg natuurlijk van, ja, heeft het jou nou verrast dat Yvonne dit gedaan heeft? En eigenlijk heeft het haar niet verrast, vertelde ze. Sterker nog, ze zegt, ik heb er met haar gesprekken over gevoerd en ze heeft mij advies gevraagd van, wat zou jij doen? Wat ze eigenlijk schetst is dat Yvonne altijd een soort rotsvast vertrouwen heeft gehad in een voor haar goede afloop. Omdat ze dus overtuigd was van haar onschuld. Maar dat eigenlijk die zittingsdagen waarop het OM het verhaal deed, maar ook nog de dag van het pleidooi en de hele nasleep daarvan, waarin ze heel veel nare berichten heeft ontvangen van heel veel mensen, dat die haar eigenlijk geknakt hebben en haar ook hebben doen inzien van, oh, het is eigenlijk best wel dubbeltje op een kant. Het zou best kunnen zijn dat ik wel word veroordeeld en dan moet ik weer de gevangenis in. En dat is een tijd die zij als hels heeft ervaren. Dat heeft ze ons ook wel eens verteld toen we haar een keer spraken. En dat ze toen heeft ingezien, als ik schuldig word bevonden, dan ga ik meteen de cel in en dan heb ik geen enkele kans meer. En dit was nog haar laatste kans om regie in eigen hand te nemen voor de uitspraak en eruit te stappen. Dat is het verhaal wat ik van haar vriendin hoor. Kunnen jullie daar iets bij voorstellen dat het zo gegaan zou kunnen zijn?
Ja, absoluut. Als zij dat vertelt, dan moeten we aannemen dat dat klopt. En dat ze daarover gepraat hebben, dan is dat natuurlijk veelzeggend. Maar dan is het ook iets, en dat dachten wij ook al, dat is wel iets wat echt de laatste dagen is komen opzetten. Want ze heeft nooit een zwaarmoedige indruk op mij gemaakt. En op helemaal niemand, ook niet op haar advocaat. Die heeft haar ook de dagen voor haar dood nog gesproken. En die heeft gezegd, nee, ze was natuurlijk zenuwachtig, want het vonnis kwam eraan. Dan zei ze, ja, moet ik dan mijn kleding al meenemen? Want ja, dan moet ik misschien wel meteen naar de gevangenis. En in die zin werd erover gepraat. En niets duidelijker volgens advocaat Esther vroeg op dat ze iets zou ondernemen om haar leven te beëindigen.
Het onderbouwt ook wel weer mijn theorie. Dat, wat natuurlijk gesteld werd over Chris Grimwis, van ja, het had geen enkel motief om zichzelf van het leven te beroven. Hij stond vrolijk en fluitend in het leven. Ik heb uit de berichten begrepen dat de cliënt afgelopen zondag nog met haar dochter op stap is geweest. En die heeft ook geen enkel vermoeden gehad op dat moment dat zij maandag die enorme drastische, dramatische stap zou nemen.
Hessel en ik praten met Yvonne's advocaat Esther vroeg na over het einde van deze rechtszaak.
Onmiddellijk na het vonnis van de rechtbank waren er emotionele reacties op de publieke tribune. Niet van de nabestaanden van Grimwis, maar mensen die daarachter zaten. En ja, die waren ontsteld, die mensen. En die zeiden ze, nou, ze heeft het voor elkaar. Hoe heeft ze het voor elkaar gekregen? En dit is een dikke vinger naar alles en iedereen. Denkt u daar ook zo over?
Kijk, ik begrijp dat mensen enorm hoog in hun emoties zitten. En dat ze ook willen achterhalen wat er gebeurd is. Om daarmee uiteindelijk al die zaken die gebeurd zijn van de afgelopen 3 jaar een plekje te geven. Alleen, ik durf wel te zeggen met 25 jaar ervaring, dat de strafzaak, een strafproces, is niet het moment van bezinning en van verwerking. Het is de summen uiteindelijk van heel proces wat gevoerd is. En dan spreekt een rechter zich uit. Nou, we weten zelf dat de procedures ellenlang duren. En ondertussen draagt iedereen zijn eigen verdriet met zich mee. En de opmerking dat cliënt het in scène gezet zou hebben, ja, dat kan ik niet helemaal volgen.
Nou ja, in scène gezet dat het een bewuste keuze was. Hè? Dat ze zelf de regie in handen heeft gehouden en op deze manier dan haar dochter zou willen bevoordelen. Dat wordt dan gefluisterd, zeg maar, hardop hoor.
Ja, maar dat gaat wel buitengewoon ver. Want mijn cliënt was natuurlijk een vermogende dame. Nee. Dus hoeveel geld zou dan de trigger moeten zijn om jezelf daarmee van het leven te beroven?
Ja.
Maar waarom denk jij dan dat ze toch deze keuze heeft gemaakt, 2 dagen voor de uitspraak?
Ze kwam er wel achter dat werkelijk alles om haar heen afviel. Hè, dus dat mensen na het requisitoor zeiden van ik ken je dus helemaal niet. Want ze is daar natuurlijk echt op alle mogelijke manieren door de modder heen halen, is nog even zacht uitgedrukt. Dat mensen ook zeiden, ja, ik ken je als een hele leuke vrouw, maar je bent gewoon een intens slecht mens. En dat is voor haar wel geweest, dat echt vrienden en vriendinnen om haar heen, die haar eigenlijk de afgelopen jaren gesteund hebben, zeiden van ja, maar Yvonne, ben jij dit? Ja, ook die appjes die natuurlijk allemaal voorgelezen zijn. Kijk, die zittingsdag was wel scaring, zeg maar, over hoe Yvonne neergezet is.
Ja, ik denk dat er mensen zijn geweest, zo begrijp ik het tenminste, die zeggen, nou, dan zijn de schellen wel van mogen gevallen.
Exact, dat is er gesteld.
Ja. Er is een afscheidsbrief en die zou daar wel eens veel meer duidelijkheid over kunnen geven. Heeft het Openbaar Ministerie, die beschikt over die afscheidsbrief, hè, die zal een belangrijke rol hebben gespeeld in het onderzoek naar het vaststellen van de zelfdoding. Heb jij als advocaat die brief mogen lezen?
Ik heb nog helemaal niets gelezen, maar de dochter van de cliënt ook niet.
Dus nee. Jullie weten niet wat daarin staat?
Nee, daarin staat. Niet wat erin staat. Ja. Nee. Die zal wel ter beschikking worden gesteld, dat hebben ze wel gezegd. Maar je ziet ook dat het Openbaar Ministerie heel prudent nu ook omgaat met de wijze van doodsoorzaak. En dat vind ik ook terecht, dat vind ik ook prudent. Want de enige die dat eigenlijk aangaat bij zelfmoord is natuurlijk de directe nabestaande. En dat zou de dochter zijn.
De eerste aflevering van De Giftdode, die startte in Halsteren. Ik liep toen met mijn collega Koen Hagenaars door de dorpstraat.
En dat huis wat daar naar achter staat, dat is van Grimmis.
Hij heeft jaren bij Chris en Mia in de Plus gewerkt. En ik sprak collega Franca van der Rijt.
Ja, dat huisje met dat lage dakje, daar woont Franca dus.
En op de dag van de uitspraak zitten zij samen aan de tafel in Franca's woonkamer. Deze hele zaak heeft op hen ook zeker impact.
Het houdt ons ook gewoon wel erg bezig natuurlijk. Ook, zowel qua beroep, maar ook privé.
Ja.
Mijn beste vrienden ken ik via die winkel. Er gaat geen dag voorbij dat we samen zijn dat het erover gaat. De afgelopen 2-3 weken geleden hebben we zondag een barbecue bij mij in de tuin. En waar gaat het over?
Ik had een paar weken geleden hier in de tuin een verjaardag.
Waar gaat het
over? Waar gaat het over?
Ja.
Krijgen ze veroordeeld of krijgen ze niet veroordeeld? Maar het algehele gevoel, het hele zaakje stinkt.
Ja.
Ze heeft het gedaan, maar kunnen ze het bewijzen?
Ja.
Eigenlijk heeft Yvonne K. door zelfmoord te plegen, heeft zij deze zaak op haar manier beslecht.
Ja. Ja,
daar komt het op neer.
Ja, ze heeft het laatste woord.
Zij heeft in alles het laatste woord hierbij. En ik denk dat voor in ieder geval de familie van Chris misschien nog wel het meest wrang is van alles.
Mm.
Het is eigenlijk in alle opzichten ontluisterend.
Toch een beetje het gevoel dat de waarheid ook is gestorven van de week.
En als je de woning van Chris nu ziet hier op Halsteren, het huis staat koop, de gordijnen die zijn al 3 jaar dicht. Het onkruid staat een halve meter hoog op de oprit. De tuin is verwilderd. Het geeft een totaal ontluisterend beeld. En dat is eigenlijk symbolisch voor de hele zaak en voor de hele afloop.
Ja, 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 eigenlijk wel, ja. Ja.
Ja, en jij, die deze hele podcast hebt geluisterd, zal dat gevoel vast herkennen. Er zijn nog zoveel vragen over de erfenis bijvoorbeeld. Hoe gaat dat nou verder? Natuurlijk hebben wij daar al volop onderzoek naar gedaan. En we hebben het er ook nog met de advocaat van Chris' familie over gehad. Maar die laat nog weinig los. De bal ligt nu bij Yvonne's dochter. Het zal ongetwijfeld nog een lang gevecht worden. Eén los eindje dat met de dood van Yvonne opgelost is, is de verdenking van witwassen. Die komt nu te vervallen. Dus de dik 2 ton die Yvonne cash in een kluis had liggen, komt weer vrij. En dat zal naar haar dochter gaan. Maar ja, de dood van Chris. Wij krijgen talloze mails en berichten met vragen en theorieën. Want hoe zit het nou met dat kwijtgeraakte flesje pentobarbital? Wat heeft de politie nou wel en niet in zijn woning gevonden? En kunnen we niet nog wat meer over Yvonne's verleden en haar psyche vertellen? Op sommige vragen hebben wij na al ons onderzoek en de vele uren in de rechtbank heus wel antwoord. Maar ja, wat hebben we daar nu nog aan? En heel veel dingen zullen we toch nooit weten. Want de enige 2 mensen die echt weten wat er op de avond en in de nacht van 8 op 9 december 2020 is gebeurd, die nemen dat verhaal mee hun graf in.
Ja, dat is vooral frustrerend natuurlijk voor de meest direct betrokkenen. En tegelijkertijd is het ook frustrerend voor journalisten zoals wij die zijn. Je koerst ook altijd, tenminste doe ik altijd als journalist, op een uitspraak van de rechtbank en dat is de waarheid, tot het vonnis onherroepelijk is. Nou, dat zal er in dit geval niet komen en dat laat ook bij ons wel een onbevredigend gevoel achter, maar nogmaals, voor de direct betrokkenen is het veel erger.
Alles blijft gissen en dat is toch wel, dat vind ik wel heel frustrerend.
Dit was waarschijnlijk de laatste aflevering van De Giftdode. Al hebben wij ontdekt dat je in deze zaak nooit weet wat er nog kan gebeuren. René, Hessel en ik danken je voor het luisteren en de vele reacties die we hebben binnengekregen. Dank aan de geïnterviewden en andere bronnen voor het vertrouwen dat ze ons hebben gegeven. Ook dank aan de redacties van BN De Stem, Brabants Dagblad en AD, zowel de krant als online, voor alle ondersteuning. De eindredactie werd gedaan door Daan Hofstee en DJ Kabba. De muziek en mixage werden verzorgd door Cloak Audio Design. Voor deze aflevering ook nog speciale dank aan Jurre Baars en Ruud Ritsen.
Vervelend hoor. Maar dan denk je, ja, jij moet woningoverval gaan doen. Jij loopt het risico en dan ga je van tevoren niet bespreken wat je ervoor gaat krijgen.
Klopt, ik schaam me ook ervoor.
Vind je jezelf dan niet een beetje dom als je dit zo doet dan?
Zeker.
Op deze manier. Nou, dan kom je er bij de woning aan.
In de podcast De Zaak X krijg je een uniek inkijkje in rechtszaken met opnames uit de rechtszaal. Wat drijft een verdachte tot vaak bizarre daden? En wat is de uitspraak van de rechter? Luister naar de podcastserie De Zaak X. Ga naar je favoriete podcast-app of naar ad.nl/dezaakx.
In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.